Succesvolle mensen denken anders, succesvolle mensen handelen anders. Dat is geen toeval dat die vrouwen miljonair geworden zijn.
Ja, ik ben een puzzelaar, ik ben ongelooflijk geboeid door mensen. En ik ben op zoek naar die rode draad, van wat verbindt die mensen.
Ik bedoel, hun leven gaat niet altijd over rozen.
Ze wisten niet wat er was. En ik had altijd heel veel pijn, ik kon amper vooruit nog. Tot op een punt dat ik op een gegeven moment echt dacht en tegen mijn mama heb gezegd van, waarom ben ik hier zelfs?
Zij gaan op een andere manier met dingen om. Het zijn high achievers.
Money mindset, maar ook opportuniteitskost begrijpen en leren toepassen. Heel snel met systemen, met delegeren, met uitbesteden. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel snel ben kunnen groeien als ondernemer, omdat ik heel snel mijn tijd ben beginnen leveragen.
Je luistert naar Visionair en Miljonair.
Beste luisteraar, ik ben vandaag te gast bij Amy van de Putten. Amy is 31 jaar. Zij is online business mentor, host van verschillende podcasts en ze heeft de prachtige missie om ondernemers te leren hoe ze kunnen leven volgens hun eigen waarden. We hebben elkaar onlangs voor het eerst live ontmoet tijdens de Belgian Podcast Award. En ik denk dat wij uren hadden kunnen praten. Hè? En toen ontstond ook het idee om jou uit te nodigen in de podcast. Dus dankjewel dat we hier bij jou te gast mogen zijn.
Dank je om mij uit te nodigen. Ik vind het een heel eer. Ik kijk er echt oprecht heel hard naar uit.
Ja, en ongelooflijk hoeveel raakvlakken wij hebben, hè? Ook in dezelfde missie. En dat vind ik ook zo fijn aan de podcast. Jij leert mensen of ondernemers op hun eigen voorwaarden en volgens hun eigen waarde leven. Dat is ook mijn visie en mijn missie. En de ingang is helemaal anders. Hè? Jij doet dat via een online business. Zelf ben ik fan van het high-end business model. En ik vind dat zo interessant om mensen te laten zien dat er heel veel wegen zijn naar Rome.
Inderdaad, ja, het is heel. Dat is eigenlijk ook wat ik altijd zelf zeg tegen mijn coaches. Mensen vragen vaak: wanneer ben ik afgestudeerd? Ik zeg: je bent eigenlijk afgestudeerd als je het niet eens bent met mij en je ontdekt wat dat jij wilt doen, wat dat uw pad is. Want dat is echte vrijheid, is het volgens je eigen alignment gaan doen, denk ik.
Absoluut, ja. En je hebt zoveel persoonlijkheden. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen: ga vooral voelen van waar word jij blij van. Hey, ik ben zelf geen fan voor mezelf van een online business. Ik heb dat ooit wel bekeken om dat te gaan doen, maar ik word zo blij van mijn klanten te zien en van die te knuffelen en van 10 mensen te hebben. Dus, maar zoveel mensen, zoveel vormen en dat is gewoon fijn. Ik heb natuurlijk research gedaan. Ik heb mij zo geamuseerd en ik ben zo onder de indruk als ik jouw parcours bekijk van, jij bent 31, afgestudeerd als handelsingenieur, dat hebben we ook nog gemeen. Ik bedoel, ik heb TB gedaan op dezelfde universiteit, lang geleden. En jij bent onmiddellijk gestart als ondernemer. Maar jij was eigenlijk daarvoor al ondernemer. Kan jij iets vertellen over jouw pad?
Ik ben eigenlijk, van mijn 10 jaar al aan het verkopen. Dus om dat pad echt toe te lichten, moet ik heel even terug in de tijd. Ik ben als kind heel lang ziek geweest. Dat is iets dat weinig mensen weten, maar ik word er nu al emotioneel van. Dat is echt een trauma dat ik nog eens moet gaan verwerken. Ik heb als kind heel lang een ontsteking gehad en ze vonden dat niet. Geen enkel dokter vond dat. Mensen zeiden tegen mijn mama, je bent zot of dat kind doet alsof of zo. Maar ik kon op een gegeven moment gewoon niet meer naar school. Ik weet nog, in het vijfde leerjaar heb ik op een gegeven moment hebben we echt gezegd en afgesproken met school van ja, ze komt gewoon 2 maanden niet meer, ze gaat gewoon thuis blijven voor school. En dat was nog de tijd dat kinderen geen iPhones of tablets hadden of geen laptop of zo. Dus ja, wat kon ik doen? TV kijken. Dus ik heb Engels geleerd door heel veel tv te kijken. Mensen vragen vaak, hoe komt het dat je Engels zo goed is?
Ik heb mij dat afgevraagd, dat weet jij nog niet. Maar 2 jaar geleden was ik op een auto naar Chamonix gereden. En ik heb toen heel veel podcast beluisterd. En mijn broer zat achteraan in een auto en die legde dat heel hoog. Hij werkt ook internationaal en hij zei van, Amy, ja, Engels is super. En dat viel mij toen ook op. En toen was ook mijn vraag van, hoe komt dat? Maar dus,
ja, onder andere omdat ik heb de Friends DVD-box. Dat was nog DVD's in echt 100 keer opnieuw gekeken. Mijn ouders zijn nu ook wel gewoon heel sterk in talen. Dus ik en mijn broers hebben dat allemaal wel. Maar dus ik was oftewel Friends aan het kijken, ja, of een beetje aan het lezen, want je kunt niet heel de tijd televisie kijken. Maar ik verveelde mij heel hard.
En wat las jij als jij zo 10 jaar...
De Babysitters Club. Ja. Alle boeken van de Babysitters Club. Okay. Strips, alles, jommeke. Ja, je hebt niks te doen. Hè,
en ze wisten op dat moment niet wat
ze
je had.
Ze wisten niet wat er was. En ik had altijd heel veel pijn. Ik kon amper vooruit nog. Tot op een punt dat ik op een gegeven moment echt dacht van, en tegen mijn mama heb gezegd van, waarom ben ik hier zelfs? Echt zo'n punt van, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ik leef. Dat is toch wel echt heel intens, ook om als mama dat mee te maken. En Ik weet niet meer zo goed het is ontstaan, maar ik denk dat mijn mama toen ze met naar manieren is beginnen zoeken om me bezig te houden. En ik ben toen mijn pareltjes, juweeltjes beginnen maken. En soms voelde ik mij een beetje beter. Want ja, een ontsteking en inflammatie, we wisten toen nog niet wat dat was. Maar soms was ik wel een beetje beter. En mijn mama had toen het zeer slimme inzicht van, dan neem ik ze mee, bijvoorbeeld naar de zee, frisse lucht of zo, of in de vakantie met mijn broer als hij dan thuis was van school. En dan zet ik mij aan het gangpad, zo van zo'n strandtint, met al mijn juweeltjes die ik had gemaakt. En dan nam ik dat mee en ik nam mijn kassa mee. Dus dan zat mijn mama een boekje te lezen, mijn broer was aan het spelen. En ik was aan het verkopen. En mijn eerste inzicht toen was van ja, je moet de mensen niet te veel lastigvallen, maar je moet wel vriendelijk lachen en laten zien wat je te bieden hebt. En ik weet dat ik op het einde van die dag al mijn juwelen terug was aan het inladen, als 10-11-jarige. En ik zei tegen mama, verkopen is zo moeilijk, niet zo. Je moet gewoon glimlachen naar de mensen. Kijk, ik heb 60 euro verdiend. Ik heb tot op de dag van vandaag nog altijd mijn eerste boekhouding.
Oh, wel.
Ik ging dan naar de promenade in Capelle, naar het pareltjeswinkeltje. En dan vroeg ik welke marges dat je erop moest rekenen. De regel van 2.4 ontdekt. Ja,
en het feit dat je als 10-jarige al dacht in een marge, dus komt dat van thuis uit?
Ja, mijn papa zegt altijd wel dat hij met mij als volwassene kon praten toen ik 6 jaar was. Dus ik kom ook uit een ondernemersgezin. Hè. Wij zaten aan tafel altijd te praten over ideeën. Wij hadden zo'n groot krijtbord in de keuken met mijn 3 broers. Mijn papa kwam altijd thuis en die betrok ons ook heel hard bij waar hij mee bezig was. En mijn ouders hebben eigenlijk nooit tegen ons gepraat, echt zo met zo'n babystem of zo. Die hebben ons altijd gewoon betrokken. Die namen ons mee. We gingen mee op restaurant, we gingen mee naar conferenties. Dus ja, zo'n beetje opgegroeid in een wereld vol ideeën. En mijn papa heeft er echt zo ingeramd bij ons als kinderen van, denk in wat, niet in hoe. Denk eerst in opportuniteiten, possibilities, niet in hoe het moet. Eerst uw idee helder krijgen. En dus, ik heb toen 800 euro winst gemaakt als 10-jarig kind.
Fantastisch.
En ik denk dat ik toen heb ontdekt hoe leuk het is om dingen aan te bieden. Want heel veel mensen vinden verkopen niet leuk. Ja, ik moet mijn eigen inhouden om niet. Ik heb net iets afgesloten van de morgen en ik zo, ik kan al niet wachten om nog dingen aan te bieden. Omdat ik weet dat als je iets aanbiedt waar mensen voor betalen, nemen ze het ook serieus. En Absoluut. Ik zie sales echt als een act of service. Dus ik weet niet meer wat de vraag was, Katrien.
Hey, bij dat ondernemerschap, jouw ondernemerspad is begonnen op jouw 10 jaar eigenlijk, doordat je ziek was
ja.
En iets ging gaan zoeken om je tijd
ja.
Nuttig door te brengen. Op een moment was je dan beter, neem ik aan?
Ja, dus uiteindelijk hebben ze gevonden wat er was. Het was heel snel opgelost. Ik had een tongbeenontsteking. En blijkbaar is dat 1 op 100.000 de kans dat je dat hebt. Dus ik was niet zot. Er was niks mis met mij in C. Mentaal, het was gewoon echt een ontsteking. Een paar spuitjes gekregen en dat was weg. Middelbaar, heel blij dat ik naar school kon gaan en zo. En toen ik uiteindelijk op de universiteit zat. Ik had altijd gezegd, ik ga niet ondernemen. Ik ga het niet doen. Ik had gezien bij mijn ouders wat voor een rollercoaster dat was. Want ondernemen kan heel leuk zijn, maar kan ook totaal niet leuk zijn als er bepaalde dingen gebeuren. En ik had gezien wat voor een stress dat kon geven aan een gezin. En ik had zoiets van, echt niet met mij. Ik ga studeren. Ik ga gewoon zo'n executive job doen, dacht ik, in zo'n groot bedrijf. Ik denk dat ik 1 jaar universiteit heb gedaan voor ik ben beginnen ondernemen. Ik kon het er niet uit krijgen.
En wat ben je beginnen doen?
Ik ben toen mensen beginnen begeleiden met fitness. Dus het gevolg van het feit dat ik zo hard met mijn gezondheid heb gestruggeld, want dat is wel blijven naslepen. Als je 2-3 jaar lang als kind bijna plat op de bank ligt, ze steken je vol met medicamenten, terwijl ze eigenlijk niet weten wat er is. Je kunt je inmelden dat je lichaam daar wel onder te lijden heeft. En ik ben daar nooit volledig van gerecoverd. Tot op mijn 18 ben ik beginnen fitnessen. En ben ik dingen beginnen bijleren over voeding. En heb ik voor de eerste keer in mijn leven ontdekt wat het was om sterk te zijn. En om te denken, ik wandel een kamer binnen en ik ben hier de sterkste vrouw, niet de zwakste. En hij heeft mij toen zo gepakt dat dat kon. En dan zag ik andere mensen daarmee struggelen en dacht ik, oh, dat is zo'n interesse van mij. Zo'n passie. Ik zou eigenlijk andere mensen daar wel mee willen helpen, maar ik weet nog niet genoeg. En mijn oudste broer Timothy zei tegen mij, ik zie ons nog wandelen in Italië op vakantie. En zei zo, maar pop, want mijn ouders en mijn broers zeggen pop tegen mij. Je weet toch al veel meer dan dat die mensen weten? Je kunt die toch al gaan helpen? En toen dacht ik, je hebt misschien wel gelijk. En dan ben ik eigenlijk totaal niet vanwege het geld, maar ik ben echt begonnen vanuit, ik wil graag mensen helpen en ik ben dat gratis beginnen doen. 0 euro per uur, mensen gratis beginnen begeleiden. Een certificaat gaan halen om te zien, kan ik dit? En dan had ik een doel gesteld. Na 1/2 jaar wilde ik dan mijn eerste betalende klant aan 30 euro per uur. En ik had zo'n goede resultaten gehaald met de mensen die ik gratis had begeleid, ja, dat ik telefoons en berichten begon te krijgen en mensen wouden met mij beginnen sporten. En zo is eigenlijk totaal uit de hand gelopen. Op een gegeven moment dat ik mijn eigen fitnessstudio... Alles was volzet.
Tijdens jouw studie?
Allemaal tijdens mijn studie.
Ik vind dat wel knap, hè? Handelsingenieur. Ik bedoel, dat is een zware studie. Ja. Dat jij dat kon combineren.
Dat was eigenlijk niet te doen. Het gevolg is wel, ik ben wel niet veel naar TD's geweest. Bijna nooit. Ik heb gewerkt en gestudeerd. En dat was ook een periode dat het bij ons thuis even zo in een mindere fase zat, qua ondernemerschap dan. Ik denk dat alle mensen die al even ondernemen, die hebben dat zelf ook al wel meegemaakt. Highs en lows. Dus ik voelde mij ook wel... Ik stond ook wel in voor het voorzien voor mezelf, financieel.
Dat is misschien ook niet slecht om ook die fase eens meegemaakt te hebben. Dat geeft ook veel zelfvertrouwen. Ik zeg ook al, uit die fase leer je ook heel veel. Hè?
Ja, ik heb eigenlijk al veel kunnen leren nog voor ik zelf begonnen was. Van de zaken die wat minder goed gingen. Dus dat was goed. En toen ben ik eigenlijk in de les, als ik verplichte lessen had... Wat er eigenlijk is gebeurd is, ik had geld nodig. En ik wilde mensen helpen. Dus ik had dat al zo, dat ik daarmee bezig was. En ik had ook gewoon echt geld nodig. En ik had ook gewoon ontdekt van... Als jobstudent mocht je zomaar 50 dagen per jaar of zo werken. Zo van die rare regelgeving. Ik snap er nog altijd niks van waarom dat ze het zo moeilijk maken voor mensen om meer te gaan creëren. En ik was toen de conclusie gekomen van... Goh, ik kan eigenlijk als ondernemer veel meer gaan verdienen. En dat is grappig, want heel veel mensen bezien ondernemerschap als iets met heel veel nadelen. En ik zeg altijd, ondernemen is fantastisch. Ondernemen in België is een uitdaging. Maar ondernemen zelf is fantastisch. Je verzint iets, je maakt er iets van en je bent vertrokken. Ik vind dat top. En ik ben dat dus toen beginnen doen, want ik kon veel makkelijker mijn eigen uren indelen, meer verdienen. Hè, 10 euro per uur in een koffiezaak versus 30 euro per uur als zelfstandige. Hè. En dan ben ik beginnen ruilen. Hè. Dus dan begon ik te zoeken in de les. Oké, goed. Donderdagochtend kan ik 3 klanten zien. Maar dat zijn 2 vakken. Kan ik met de slimste van de klas gaan onderhandelen dat ik die haar cursus overkoop van dat semester? En dan betaalde ik 50 euro voor iemand haar cursus met keigoede notities, als dat geen verplichte les was. En zelf kon ik elke donderdag 3 mensen zien. Dus ja, opportuniteitskost. Ik had het helemaal gevonden.
Fantastisch.
En dan kwam ik dus soms op examens dat ik tegen mijn beste vriendin zei van ah, amai, dat is die prof. Ik wist helemaal niet dat dat een die was, omdat ik letterlijk nooit in de les was geweest. Maar ik heb toen ook geleerd om de lat lager voor mezelf te leggen. Want wat er was gebeurd is... Ik besefte ondernemen biedt opportuniteiten. Ik ben geen superfan van het schoolsysteem in België. Ik vond ook de Unie redelijk demotiverend eigenlijk. Maar door al die dingen die ik van thuis uit had gezien, had ik ook wel door van... Het is toch wel goed om een backup te hebben. Dus ik vond die studie wel een goede backup. Maar er waren al die financiële moeilijkheden. En ik dacht, weet je wat? Ik ga dat hier als ondernemer doen... Maar dan moest ik een ondernemingsnummer hebben. En dan had ik dat berekend. En dan moest je zoveel, wat is dat, RSZ of zo, betalen. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dat is nou wel ook wel heel zot. Want ik verdiende eigenlijk nog niet zoveel. En toen was ik erachter gekomen dat als ik wel student was, kon ik ondernemen in bijberoep. En dan moest ik veel minder betalen. En dan had ik berekend hoeveel kost het mij om mij in te schrijven op de universiteit voor mijn master. Ik ging die eigenlijk niet doen, want ik had het helemaal gehad. Ik dacht, hier heb ik eigenlijk niks aan.
Het was eigenlijk goedkoper.
Maar het was goedkoper om gewoon dat te doen. En toen is er eigenlijk iets heel stom gebeurd. Maar ik was door het systeem, dus ik heb me op de allerlaatste mogelijke dag, 27 oktober was dat, ingeschreven voor mijn master. En toen ineens zat ik via, wat is dat, zo'n notice board, ingeschreven in allemaal groepswerken. En dan zei ik, ja... Ik kan die mensen nu toch niet gaan teleurstellen. Ik denk, ja, die vakken van die groepswerken, ik zal die dan maar doen. Ik zal die examens dan ook maar meedoen. En ik ben eigenlijk zo half per ongeluk dan maar door die master gesukkeld van 2 jaar. Ik dacht, ja, weet je, dan heb ik het. Maar dat was heel moeilijk, want op die moment was ik... Ik had meer dan 30 uur per week les, ik had meer dan 30 uur per week klanten. Ik had dan die fitnessstudio, dat was dan volledig volzet. Je werkt per uur met klanten, dus... Je hebt geen tijd meer voor jezelf over. En dat is toen wel redelijk snel te veel geworden. En toen begon ik ook wel te merken van... misschien is mijn sociale batterij niet groot genoeg hiervoor, want ik ben eigenlijk heel introvert. En dat is wel heel snel zo'n tol beginnen eisen. Maar ik heb daar zoveel van geleerd op een moment dat je bent aan het studeren waar ik in shine, dat was mondelinge examens. Want ik kon dat linken aan mijn ervaring. Een groepswerk voor een consultancybureau, dan was ik meestal de persoon dat de presentatie deed, omdat ik al veel meer people skills had opgebouwd. En zo is dat dus een beetje gebeurd. En dan begonnen mensen aan mij te vragen, hoe heb je dat gedaan?
Ja.
En zo is mijn business coaching business ontstaan.
Dus je bent eigenlijk van het moment dat je afgestudeerd, je hebt jouw BTW-nummer gewoon blijven houden.
Ja, en dan op een gegeven moment overgaan van immenszaak naar... Dus dat is allemaal op vraag van eigenlijk ontstaan. En wat mij zo inspireert aan ondernemen, is die opties creëren. En dat is ook overvloed in mijn ogen, is het hebben van opties. En ik zat in een fase in mijn leven met zeer weinig opties. Er leken te weinig aan alles, te weinig tijd, te weinig geld, te weinig geld voor boodschappen. Ik herinner me een moment dat ik dacht, ik moet naar een dokter, want er is iets. Maar als ik naar een dokter ga, dan gaat hij mij naar een apotheek sturen en ik heb eigenlijk geen geld voor de apotheek, dus ik ga niet naar een dokter. En als je zo krap zit met geld, eigenlijk ben ik daar heel dankbaar voor.
Ik kan het zeggen. Dat
is geen gouden kooi. Heel veel mensen geraken vaak niet uit hun situatie, omdat ze in een gouden kooi zitten. Maar
je hebt dan niks meer te verliezen. Hè? Nee. En dat maakt super innovatief en creatief. Hè?
Absoluut. En,
ja, ik herken dat ook wel.
Ja, maar herken jij dat voor jezelf?
Ik heb ook ooit zo'n fase gehad. Ik heb een burn-out gehad op mijn 28, anderhalf jaar niet gewerkt. Ja, ik had nog wel een beetje financieel een buffer, maar niet heel veel. En ik was dan mijn land kwijt, want ik was verhuisd naar Nederland. Dus België, mijn moeder was toen net overleden. Ik was mijn job in loondienst kwijt. En ik was eigenlijk bijna zo al mijn zekerheden kwijt. En ik had nog een beetje geld op mijn bankrekening. En toen dacht ik, ja, ik ga het met mezelf moeten doen. En ik heb dan heel veel geïnvesteerd in mezelf. Ik ben dat geld in mezelf, in opleiding over ondernemerschap gaan stoppen. En dat heeft mij ongelooflijk. Ik ben ook heel blij dat ik weet dat ik, stel dat ik morgen alles verlies, financieel, dan weet ik gewoon... In no time, I'm back. En dat geeft een heel vrij gevoel. Dat je weet van, je kan met heel weinig ook heel veel creëren. En dat is, ik vind dat een fijn gevoel, ja.
Jij zei net iets, ik ga het met mezelf moeten doen. Dat is een prachtige zin. Dat doet me denken aan, ergens in die fase bij mij toen, ik weet nog dat ik in de auto zat, en dat was dus een fase van moeilijkheden thuis en zo, en ik voelde mij daar zo gefrustreerd over en ik zat echt in uit. Ik had zoveel verdriet en ik voelde mij verdrietig over waarom dat bij mijn vriendinnen allemaal zo gemakkelijk was en waarom dat ik verantwoordelijk was voor zoveel zelf. En ik weet dat ik in een auto zat, met mijn auto met blutsen en een geductapte spiegel. En ik reed naar mijn fitnessstudio en ik dacht, Amy, zolang als dat je verwacht van iemand anders dat ze je gelukkig gaan maken of dat ze het voor u gaan komen oplossen, zelfs al is er nog maar 10% van u dat is aan het wachten tot iemand anders toe, ga jij niet gelukkig zijn. Dus laat het los. En ik zie mijn eigen nog rijden, ik weet exact waar ik was. En dat is een klik geweest. En toen dacht ik, ik sta daar helemaal alleen voor. Je zou dat kunnen zien als een nadeel of als een voordeel. En ik heb toen gekozen om het te bezien als een opportuniteit.
Maar dat is interessant hoe je eigenlijk heel veel dingen als kans bent gaan bekijken. Ook jouw ziekte. Dus dat zie je eigenlijk ook in jouw verhaal. En dat vind ik zo boeiend aan de gesprekken die ik mag doen. Dat de dieptepunten in een leven ook heel vaak de voorboden zijn van iets heel moois wat eruit gekomen is nadien. Hè?
Ja, dat is ook zo. Ik moet wel zeggen, dat heb ik geleerd van mijn papa. Mijn papa is een optimist tot in de kist.
Misschien voor de luisteraar. Hè? Papa is Vincent van de Putten, ook bekend als Business Dad. Hij had de Belgian podcast gemaakt, de business het vorige jaar en het jaar daarvoor gewonnen. Dus zeker luisteren naar die podcast.
Ja, en ik weet nog dat ik ooit dat er een klant is gestopt. Ik vond dat verschrikkelijk. Die klant zei eigenlijk van, ik ga niet meer komen. Ik vond die zelf ook al niet meer zo top, maar oké, je wilt nooit niet dat someone breaks up with you, hè? Dat willen we niet.
Ons ego wil dat niet, nee.
Nee, en hij zei toen, hij zegt, schakelen, elk nadeel heeft een voordeel. Als er één deur toe gaat, dan gaan er 10 deuren open. En dat is een van de zaken waar hij mij echt wel op heeft attent gemaakt toen, van kijk altijd naar welk voordeel iets brengt. En ik geloof echt wel dat je die paden in je brein kunt gaan rewiren. En hoe dat heel hard is versterkt. En wij coachen elkaar er soms in. Dat is heel grappig, maar we zijn... Ja, hoe ouder ik word, hoe meer dat we op elkaar trekken. Dat is soms heel confronterend voor mijn mama om te zien. Ik ben heel close met mijn ouders. En wij rijden rallies samen, competitief. We doen dat nu sinds 2018. Maar in rallies moet je maar één foutje maken. En je bent 10 kilometer verder en je bent alles kwijt. En je kunt aan het winnen zijn, aan het winnen. En je pakt ene keer naar links waar het niet moet. Of er is ene keer een tractor dat de weg blokkeert. En je zegt gejost. En wij zijn daarop... Ik had dat vroeger heel moeilijk met een fout. Als ik als co-pilot een fout maakte... Ik begon te wenen en dan leidde mij dat af. En, of een bepaalde frustratie dat dan bijvoorbeeld bij papa bovenkwam. En dan zijn wij tegen elkaar beginnen zeggen recovery. Dus als er nu iets gebeurt, dan zeggen wij gewoon recovery. Kom aan, want je weet gewoon als je brein in negativiteit blijft zitten... dan ga je bij de volgende splitsing ook niet weten, is het links of rechts. Dan kun je niet analytisch denken. En een van de grootste shifts daarin is, wij zijn op een gegeven moment beginnen oefenen op fouten. Dus altijd als wij rally rijden, gaan wij één dag vroeger met twee, we hebben zien dat als quality time, en dan gaan wij oefenen op fouten. En dan gaan wij dus bewust fouten maken. En dan gaan wij oefenen op dat ik mijn meter in achteruit zet. Voor de mensen die weten hoe dat rally's werkt. Ik ben 6 dingen tegelijkertijd aan het doen als co-piloot. De piloot is zelf ook op de snelheid aan het letten. Gas, de weg, dat is heel veel tegelijkertijd. En als je dus even fout bent, moet je je meters ook terug gaan aftrekken. Dus dat is heel moeilijk, want je moet de reflex hebben. Niet juist, maar je weet niet naar waar dat het wel is. En je moet in de min gaan. Maar wij gaan dus altijd oefenen op in de min, opzij. En dan doe ik met papa een oefening. Ik zeg, oké, pap, en nu gaat je fout zitten. En dan maakt hij me fout. Zeg, oh nee, we zijn fout. En dan zitten wij daar met twee. Echt keibelachelijk. En wij trainen elkaar op het
recoveren. Maar dat is veerkracht.
Veerkracht.
Is zo de... Ik geloof dat dat ook de eigenschap van de toekomst gaat zijn.
Ja. Denk jij dat je dat... Ik geloof dat je dat kunt versterken. Maar dat is zo'n vraag waar ik al jaren mee in mijn hoofd zit. Iemand die extreem weinig veerkracht heeft, die heel negatief in het leven staat. Of je zou bijna kunnen zeggen, geen veerkracht, dat is niet. Hè. Iedereen heeft dat. Maar kun je dat maken als je dat niet hebt, denk je?
Ik denk dat wel.
Ja?
Volgens mij is dat mindset. Dat is een kwestie van bewust mee omgaan.
Ja.
Hè? Ik leer dat nu al aan mijn zoon van 5. Soms zijn wij ook aan het rijden, geen rally, maar wel.
Ik denk dat je dat nog leuk zou vinden.
Denk ik wel. En ja. Hij nog veel liever, denk ik. Stuur een auto, zeg ik, oeps, mama heeft een foutje gemaakt. En dan zeg ik, en wat doen we met een foutje? En dan zegt hij, op de achterbank, oplossen.
Oh,
dus ik leer hem nu wel van, er zijn altijd oplossingen. Het feit dat een kind dat al meekrijgt, ja, bedoel, en stel dat je dat als kind niet mee hebt gekregen, ja, dan kunnen dat jezelf ook continu gaan vertellen. Hè?
Wat het er... Als kind, wat je als kind meemaakt, dat doet zoveel. Ik heb daar eens zo wat onderzoek naar gedaan bij mijn eigen klanten. Van wat maakt nu het verschil bij onze klanten die zo shinen in onze trajecten en de klanten die blijven hangen? Of ondernemers in het algemeen. En dat is heel vaak zo belief, geloven in jezelf. En als ik kijk naar mijn ouders, die hebben mij en mijn broer zoiets moois meegegeven. Want die hebben eigenlijk altijd gezegd, als je iets doet dat je graag doet, dan zullen dat wel goed doen en dan komt het er wel. Dus twee van mijn broers zijn DJ, de andere is fotograaf. Ik heb dan mijn eigen business ook zo verzonnen. Had het niets gemaakt. En die hebben ons altijd dat meegegeven van, je komt er wel. En die een belief, als je dat meekrijgt van thuis, dan heb je gewoon een stap voor. Absoluut. Als je dat niet hebt, ja, dan ga je dat dus op een latere leeftijd moeten gaan leren. Dus ik besef ook, ik heb misschien wat dingen meegemaakt die wat minder waren als kind en op vlak van financieel wat uitdagingen gezien. Maar ik heb zoveel op vlak van mindset meegekregen. Door ook te zien... Hoe mijn papa bijvoorbeeld is omgegaan met die uitdagingen. Ik zou kunnen zeggen problemen, maar ik zeg heel bewust uitdagingen. Vlak van recovery. Ja, dat is echt heel waardevol.
Absoluut. Als jij dan terug gaat naar jouw ondernemersreis, afgestudeerd. Mensen begonnen te vragen naar jou, ja, hoe doe je dat? Hoe is dat dan verder gegaan? Want nu heb jij 2 bedrijven. Je bent 31 en hebt er 2.
Ik heb 2 bedrijven, 2 vennootschappen. Katrien, dat is volledig uit de hand gelopen.
Oei, dan moet je eens praten.
Positief. Dus op een gegeven moment, dus laten we zeggen, het ene stuk was, ik had die fitnessbusiness. Veel mensen vroegen naar mij, hoe heb je dat opgebouwd? Dat is nog de tijd voor social media. Dus ik heb dat niet opgebouwd online. Ik heb dat echt volledig offline opgebouwd. Mond-aan-mond reclame. Maar ik had geen plek meer. Ik ben toen zelf wel... met een online business beginnen bouwen. Dus met een eerste membership rond gezondheid, online programma's en zo. Omdat ik kon niet meer mensen helpen.
En waar leerde jij dat toen? Zelf,
internet, of, in of? De les, niet opletten en zitten googlen en artikels lezen.
En dat is niet dat jij zelf online programma's kocht om het te
ja,
leren?
Ja, dat was heel spannend. Dus op een gegeven moment voelde ik heel hard van, oké, ik ben wel heel hard aan het werken, maar ik had een heel slechte relatie met geld. Ik had altijd een tekort aan geld. Ik had natuurlijk ook van alles gezien rond geld, dat mij heel veel negativiteit rond gaf. En ik was toen heel moe, continu. Ik was wel de persoon op het einde van de nacht. Ik kon bijna mijn kleren niet meer uit doen als ik ging slapen. Ik zat heel dicht tegen een burn-out aan. En ik begon ook wel te voelen van, daar klopt hier iets niet. En ik dacht toen van, ik zat altijd heel erg in die mindset van alles zelf doen. Want je wordt zo opgevoed, vind ik, in het Belgische systeem. Ze zeggen in de kleuterschool... Ja, pas maar op, hè, want in de lagere school kun je vragen niet meer stellen. In de lagere school zeggen ze, ja, nu kun je dat nog doen. In het middelbaar kun je vragen niet meer stellen. Ze. En in het middelbaar zeggen ze, op de neef kun je dat niet meer doen. Guess what? Je kunt altijd je vragen stellen en ik heb altijd vragen gesteld in de les. Dat is bullshit. Dat is leren om zeer individualistisch te gaan werken, terwijl dat je net absoluut wel hulp moet toelaten. En ik zat dus op zo'n punt. Ik haatte geld. Ik zei, geld is een duivel. Ik had nooit genoeg. Als ik het had, was het terug weg de maand erna. Ook al verdiende ik, wanneer ik goed was aan het werken, op zich wel een paar duizend euro per maand tijdens mijn studies. Niet slecht als voltijdse student.
Absoluut, ja.
En ik had ineens zorgen van, blijf hier echt wel in cirkeltjes dragen. Ik wilde eigenlijk niet voor mezelf heel mijn leven lang struggelen met geld. Ja, en dan begint je te zien dat een Tony Robbins toch is opgegroeid in armoede, er iets helemaal anders van heeft gemaakt. En ik had zowel wat self-development boeken al en zo. Dus ik ben toen beginnen googlen. En toen ontdekte ik van, ik ben gaan zoeken, wat doen de rijkste mensen in de wereld? En ik ben daar beginnen opzoeken.
Dat is een slimme vraag, hè?
Ja. En ook de meest succesvolle mensen, maar ja, iedereen definieert succes anders. Maar ik had toen wel gewoon echt zoiets van, what do millionaires do?
En, dus toen was er al een doel van...
Ja,
hè, dus...
en dat is ook omdat ik had heel rijke klanten. Mensen die een personal trainer hebben, wat ik toen was, zijn vaak mensen met heel veel means. En ik heb tot op de dag van vandaag... Ik ben heel veel aan het babbelen. Katrien, ik wil u ook horen babbelen. Ja. Ik heb tot op de dag van vandaag wijnglazen van een Albert Heijn in mijn kast staan. En die wijnglazen heb ik kunnen kopen met bonnetjes. Toen. Omdat al mijn... Ik had zo hele rijke Nederlandse klanten. Die deden keiveel boodschappen. Dus die verzamelden die bonnetjes voor mij. En dan had ik zo chique wijnglazen voor mezelf gekocht.
Geweldig.
Fantastisch.
Maar die zijn veel waard, hè? Omdat die emotionele waarde hebben.
Ja, en omdat zoveel vader is eentje. En ik weet nog dat ik zoiets had. Ik kon dat maar niet geloven hoeveel dat die boodschappen deden. Hoeveel opties dat die hadden. Die hadden die dingen wilden kopen voor hun kinderen, die gingen dat gewoon halen. Als die op een charity geld wilden weggeven voor een goed doel, die konden dat gewoon. Sommigen van hen hadden dat van nul opgebouwd. En er hadden dat van familie uit, maar dan moet je het nog kunnen bijhouden ook. En ik werd elke dag geconfronteerd met mensen met een zeer hoge standaard. Mm-hmm. Met mensen die mij lieten komen om te sporten naast hun zwembad. Mm-hmm. En ik had toen zoiets van, hoe zot zitten als je een personal trainer 4 keer per week laat komen voor iets dat je ook zelf kunt doen. Maar ik dacht zo, oké, ik doe dit. Ik laat nu al, denk ik, 4 jaar lang hier aan mijn zwembad een personal trainer 4 keer per week komen. Ik had me dat toen niet kunnen e-mailen. Maar als niemand mij toen had laten zien wat dat er kon, dan had ik ook niet durven denken in wat dat er kan.
In mogelijkheden.
In mogelijkheden.
Ja.
Je moet dat soms zien.
Absoluut. En dat is voor mij ook mijn doel van de podcast, om mensen te inspireren om te laten zien van er zijn mogelijkheden. En soms zijn die mogelijkheden veel goedkoper dan mensen denken. Deze morgen is mijn kookvrouw geweest. En ik praat dus regelmatig over mijn kookvrouw. En dan zeggen mensen, allee, dat is toch binnen duur. In België kan dat, in Vlaanderen kan dat met dienstenchecks.
Ja, dat is helemaal niet zo duur.
Dat is helemaal niet duur. En als zo ik zeg altijd, want als ze niet komt, of als ze wel komt, is mijn levenskwaliteit maal 10. Ik word zo blij van gezonde voeding. Ik vind gezondheid heel belangrijk. Ik ben fulltime single mom. Dus koken, mijn zoon kookt liever dan ik ook.
Die is 5, hè, denk ik. Of
5 is die, ja. Maar dat, ik vind dat... Dat is mij zoveel waard. En om zo kleine dingen uit te besteden, je krijgt zo'n andere way of life. En dat wil ik ook laten zien aan mensen van... Overlaatst zijn de klant tegen mij, maar ik wil helemaal niet koken uitbesteden, want ik doe dat graag. Zeg, ja, maar dan moet je dat vooral blijven doen. Maar als dat dingen zijn die je energie kosten en tijd kosten, en als iemand anders dat beter kan, ja, hoe fijn is dat om dat dan niet meer zelf te doen, hè?
Maar dat is, denk ik, sowieso in onze maatschappij heel moeilijk. En nog eens extra moeilijk bij vrouwen. En ik heb dat zelf gemerkt in de periode van het studeren en het fitnessen, heb ik op een gegeven moment een poetshulp ingehuurd. Ja, en op het moment dat je eigenlijk zo druk bent of nog zo jong, zouden mensen kunnen zeggen, heel veel mensen vonden dat raar en ik had daar zelf ook issues mee. Tot ik besefte van ja, ik kan die 10 euro per uur betalen, ik kan 30 euro of dan alles is wat meer per uur verdienen, die is rapper en ik doe dat niet graag. Dus waarom ruil ik deze niet? En toen, dat is eigenlijk een van die shifts die ik toen heb gemaakt. Money mindset, maar ook opportuniteitskost begrijpen en leren toepassen. Heel snel met systemen, met delegeren, met uitbesteden. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel snel ben kunnen groeien als ondernemer, omdat ik heel snel mijn tijd ben beginnen leveragen, eigenlijk. En toen, ja, veel beginnen onderzoeken. En dan op een gegeven moment mijn eerste cursus gekocht over business. Voor $1,000.
In Amerika.
Via een webinar om 12:00 s'nachts. Op een moment dat ik zeker niet €5,000 op mijn rekening had staan, $1,000 in een cursus gestoken die ik via een webinar had ontdekt, want ik had zoveel geleerd van die webinar. Ik dacht, ja, eens moet ik hebben. Ik durfde dat aan niemand niet te zeggen. Ik had echt zoiets van, oh my god, ga ik me ineens beklagen? Ik heb toen naar mijn beste vriendin gebeld. Zeg, oh my god, weet je wat ik juist heb gedaan? Dan Jessica was dat dan. En die had zoiets van, oh my god, dat is wel echt heel zot. We hebben nu dus al allebei keilang een online business. En dat was een van de beste beslissingen die ik ooit heb gemaakt. Tot op de dag van vandaag pas ik de principes toe die ik daaruit heb geleerd. Ik denk dat ik die cursus nooit heb afgekeken. Maar die beslissing om te gaan investeren...
Er gebeurt iets, hè, het moment dat je ja zegt om te investeren. Hè?
Absoluut. Nog voordat je iets hebt geleerd, want ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik allemaal heb geleerd buiten dat ene concept uit die webinar. Dus er gebeurt iets, er shift iets. En je zegt eigenlijk van, ik ben het waard om in te investeren.
En je gaat al eigenlijk in die stuk in die nieuwe identiteit, hè, van de online business owner. Ja. Ik ben een boek aan het schrijven over de mindset of a conscious millionaire. En ik ben gewoon benieuwd, dat begrip conscious millionaire, is dat een begrip dat jij kent?
Ik heb daar nog niet per se gehoord. Nee? Wilt je me uitleggen wat dat wil zeggen?
Ja, ik zeg altijd, ik ga voor de podcast in gesprek met conscious millionaires. En dat zijn vrouwen die een hele mooie missie hebben en die de wereld mooier willen maken en die uiteraard slim ondernemen en slim met hun geld omgaan. Maar de hoofdinsteek is niet... status. En 25, hè, Delvaux, handtassen en 3 Ferraris voor de deur. Want daar ben ik niet in geïnteresseerd. Het gaat voor mij over de reis daar naartoe en vooral de impact om de wereld mooier te maken. En ik ben die term ooit, conscious millionaire, voor het eerst tegengekomen bij Open Circles Academy. Ik ben een heel pak ouder dan jij. Ik ben 48, bijna 49. En ik denk ik ben 18 jaar ondernemer. En ik denk dat dat 15 jaar geleden was. Dat was een groot bureau in Nederland. En die hadden zo van die massa-events met duizenden business bootcamps. En dan heb ik die cursussen daar gevolgd. En hun missie was om uit al die mensen die zij hadden, 1000 conscious millionaires voor te brengen. En ik zat toen in die zaal en er zo'n heel groot bord zit nog voor me. En er wordt conscious millionaire. En ik dacht, I want to be one of them. Dus toen is dat zaadje geplant. Terwijl, ik zeg altijd, dat miljonair worden was geen doel op zich. Het is er zo wel, altijd wel ergens geweest, ja en nee zo. Hè. En ik ben nu aan het denken van die term, ja, bestaat die, is die puur door Open Circles Academy ooit gebruikt? Ik wil dus door dat boek die term bekender maken. Het gaat niet over de term, maar het gaat vooral over de way of life. Want ik geloof dat joy is en abundance, dat dat een lifestyle is. En ik wil door dat boek eigenlijk mensen inspireren om te zien, want je kunt ook joy, ease en abundance ervaren, onafhankelijk van je financiële situatie. Ik zeg vaak, ik denk niet dat iedereen gemaakt is om miljonair te worden. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
Ja. Ik vind dat een heel interessante vraag. Er is zoiets als de happiness limit. Hè? In Amerika, dat onderzoek is wel jaren oud. Ik weet niet of ze ondertussen een update hebben gedaan met indexatie, maar ik heb ooit gelezen dat er een happiness limit is. En in Amerika wilde dat zeggen, als je onder de $72.000 per jaar zit met je loon, dan maakt meer geld je leven wel gelukkiger. Omdat je dan, volgens de piramide van Maslow, eigenlijk beïnvloed wordt in je basisbehoeften. En dat is het voorbeeldje is niet naar een dokter kunnen gaan, niet voor een gezin kunnen voorzien, geen dak boven je hoofd hebben. En dan hebben ze gezegd, vanaf $72.000 per jaar gaat meer geld geen impact meer hebben op je geluk. En ik geloof daar ergens wel in, dat is het eerste stukje van mijn visie erop, dat meer geld niet gelukkig maakt. Ik heb namelijk momenten gehad met extreem veel geld op mijn rekening, diep ongelukkig geweest. En ik weet dat ik toen zei op een gegeven moment tegen Jessica zo, klopt, dus je kunt stressed the fuck out zijn met heel veel geld. En allez, het is dus effectief niet, dus als je het niet leert waar je nu bent, ga je het ook niet ineens lukken. Als er een miljoen op je rekening staat, eigenlijk. Dus dat besef heb ik toen wel gehad. Is iedereen ervoor gemaakt om miljonair te zijn? Ik denk dat zeer veel mensen... Interesseert het veel mensen niet? Of denken mensen gewoon dat het niet mogelijk is? Ik denk, als je kijkt naar hoe dat kinderen op de wereld komen, die zitten vol possibilities. Als je aan een kind vraagt, wat wilt je worden? Formule 1 piloot, K3. Die hebben vaak grote dromen. En along the way wordt dat er een klein beetje uitgestampt. Dus ik kan daar eigenlijk niet over oordelen, want ik weet niet... Ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld zeer veel ambitie hebben. En ambitie wil niet per se zeggen rijk worden. Mijn mama is bijvoorbeeld iemand die... haar ambitie is altijd geweest om een zeer warm nest voor ons te creëren. Dat is een fantastische mama. Maar die haar ambitie is nooit geweest. Ik wil keigraag een heel groot bedrijf bouwen of zo. Maar die heeft wel ambitie. Mensen bezien vaak gewoon ambitie en geld als hetzelfde, terwijl het dat niet is. Ik weet niet of ik deze allemaal juist zeg, maar... Dus is iedereen gemaakt om miljonair te worden? Ik denk het misschien niet, maar ligt dat aan de bron door hoe dat onze maatschappij is vormgegeven?
Dat zou kunnen.
Bijna alles wel. Dus ja, ik vond dat nog niet zo'n supersterk antwoord van mezelf. Maar...
Het is een vraag die ik mezelf ook stel in het kader van mijn boek. Dus ik denk eerlijk gezegd, als ik kijk naar de verhalen met de miljonairsvrouwen, van het vraagt wat, het is topsport. Hè? Bedoel,
ja.
Elk van die vrouwen heeft hard gewerkt, als we heel eerlijk zijn. Bedoel, it's not the easy way. Volgens mij is niet iedereen bereid en of geschikt om die topsport op businessvlak te spelen.
Ik denk vooral bereid, hè. En of dat dan komt door een limiterende gedachte. Maar ik denk dat voor veel mensen 10.000 euro per maand al klinkt als iets... Holy shit, ken dat? Ik weet nog toen ik de eerste keer 10.000 euro per maand had verdiend. En dat ik dat zei tegen mijn broer. Dezelfde broer als die dat zei dat ik met mijn zaak moest beginnen. Wij zaten op de leien in de auto en ik zei... Timothy, weet je hoeveel omzet ik vorige maand heb gedaan? 10.000 euro. En niet zo... Amai, dat is wel heel veel geld. En als je dan kijkt naar het equivalent, hoeveel meer dat dan nog is om naar miljonair te gaan. Ik denk dat veel mensen het zouden kunnen met de juiste coaching en begeleiding, maar er is altijd een stap van self-awareness en bereidheid om daarnaar te gaan kijken, naar dat je misschien wel iets wilt dat je niet wilt toegeven dat je wilt door een bepaalde conditionering. En die topsport, ik heb dat soms aan vrienden dat tegen mij zeggen van my Amy, chapeau, maar ik zou het niet willen. Dan denk ik, ja, dat is ook prima.
Daarom, ja. Als je niet geniet van de reis,
nee,
heeft het ook totaal geen zin, hè?
Nee.
Ik
wilde ook niet per se miljonair worden. Dat was eigenlijk een van mijn vragen. Ja, dat was niet per se mijn doel.
Wat was jouw doel?
Ik heb wel een post teruggevonden van mezelf en in, ik denk 2016, dat ik aan mijn laptop zit, waar ik bij had geschreven Million Dollar Empires Don't Build Themselves With a Minimum Wage Work Ethic. Ik dacht zo, oké, blijkbaar was je er toen wel mee bezig.
Ja, je had wel die rijke klanten gezien.
Ik had die rijke klanten en ik had wel al die artikels van Morning Routines for Millionaires.
Dus het is eigenlijk een beetje zoals bij mij, van eigenlijk wel niet zo geen doel op zich, maar wel ergens een vaag vermoeden van, ja, het zou wel fijn zijn. En ook het spel, dat denk ik bij jou ook, voor mij is dat een spel, hè, ondernemerschap. Ja. Ik wil gewoon dat spel spelen op een hoog niveau. Ik wil uitgedaagd worden intellectueel en genieten van dat spel.
Ja, ik ben iemand... Ondernemen ook een beetje als een monopoliebord. En mijn verschillende brands en mijn verschillende bedrijven zijn gewoon zo straten in monopolie. En ik denk, als ik er genoeg naast elkaar bouw, dan komen mensen wel langs mij. Ik had dat niet per se als doel, maar ik wilde wel financiële stabiliteit en vooral veiligheid. Dat was voor mij heel belangrijk. Maar er is bij mij gewoon een hele grote klik gekomen 4 jaar geleden. Tot op van vandaag exact, Katrien, terwijl jij hier bij mij in de zetel zit, 4 jaar geleden, op deze donderdag, heb ik getekend voor dit huis.
Oké, een prachtig huis trouwens. Echt heel mooi.
En ik was
dus eigenlijk op jouw 27...
Heb ik dit huis helemaal alleen gekocht.
Wauw.
Ja.
Ja, en de mensen zien het niet, maar het is echt heel mooi.
Ja, het is een huis met een binnenzwembad, met een fitness aan mijn binnenzwembad. Dus exact, maar nog cooler dan hoe het vroeger bij die klant van mij was. Heel zot dat dat is gebeurd, maar dat, ja, daar is toch wel iets dat dat dan creëert van manifesteren zeker. Ik heb daar toen voor getekend. Ik had al een mooie omzet toen. Ik had ook wel een min of meer een oké gekregen van de bank van in die range kun je wel zoeken. Ik heb toen een compromis getekend met opschortende voorwaarden. Heel spannend. Mijn financiën en zo ingediend. En ik heb toen 2 weken later te horen gekregen van de bank dat ze dat... Ze hebben lang verhaal, kort eigenlijk, want het is een lang verhaal. Ik kreeg maar geen antwoord. Of die lening dacht, ik moet het nu wel beginnen weten, want die opschortende voorwaarden voor een huis van 1 miljoen, wil dat zeggen... Dat je anders wel 100.000 euro kwijt bent, basically. En ik belde maar niet terug. En op een gegeven moment belde hij terug. En die man van de bank zegt, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws voor u. Het goede nieuws is, ze hebben een beslissing gemaakt. Het slechte nieuws is, de lening is niet goedgekeurd. We vinden het te hoog gegrepen voor een jonge vrouw van uw leeftijd. We vinden het te hoog gegrepen voor een jonge vrouw van uw leeftijd. Niet op basis van uw cijfers, niet op basis van uw financieel plan, maar gewoon, dit huis vinden wij te hoog gegrepen voor u. Ik was echt met stomheid geslagen. En ik was echt van... Huh? Ik had op die moment, denk ik, misschien 500.000 op mijn rekening ook gewoon staan. Daarom. Wat die ook kon zien in een financieel... Allee, ik was echt van... Ik begrijp
dat past niet in het traditionele plaatje. Hè? Dat een vrouw alleen op die leeftijd zo'n huis.
Dus ik was echt zo... Oké. Ik bel naar mijn papa. Of nee. Ja, ik bel naar mijn papa en ik zeg zo... Weet je nu wat er juist gebeurd is? En hij zegt zo... Allee, dat kan niet. Dit en dat. Ja, hypotheek. Dus zwart. Ik bel terug naar die bank. Ik zeg, ja, maar wat als ik nu de helft zelf al leg? En dan hebben jullie eigenlijk die hypotheek, maar op de helft van het bedrag moet ik eigenlijk alleen niet meer. Ja, nee, we vinden het toch echt wel gewoon te hoog gegrepen voor een jonge vrouw van uw leeftijd. Ik was een half uur lang van mijn melk. Op zo'n moment helpt dat dus als je...
Recovery, hè?
Ja, recovery. Ons papa die zei, pop, deze gaat het beste zijn dat er ooit iets kunnen gebeuren. En bla, we gaan een andere bank zoeken en dit en dat. Want ik zeg altijd, ik heb geen financiële hulp gekregen, maar iemand dat in u gelooft, zo'n achterban, mentale hulp heb ik wel gekregen van mijn omgeving. En... Ik ben toen een half uur heb ik heel hard aan mezelf getwijfeld. Ben ik nu toch niet zo goed bezig? Kan ik deze toch niet net? En dan is er een bepaald vuur in mij naar boven gekomen, waar ik tot op de dag van vandaag, dat is effectief een van de beste dingen dat er bij mij ooit is kunnen gebeuren, is die man van die bank die toen zei, dit is te hoog gegrepen voor u. Want ineens snapte ik die quote van, I do it for the people who told you you couldn't do it. En ik was echt zo van,
nee,
I will show you.
Voilà.
En dat is de zomer dat ik miljonair ben geworden. Denk ik, allee, afhankelijk van de definitie. Ik heb toen op 2 maanden tijd voor 915.000 euro aan sales gedaan. Tegen 31 augustus had ik 915.000 euro aan sales gedaan. En die drive dat ik toen had, omdat ik zoiets had van... Als jij zegt dat ik dat niet kan, dan ga ik eens laten zien dat ik dat wel kan. Dat is een gevoel dat ik eigenlijk tot dit jaar of zo niet meer echt heb teruggevoeld. Dat gevoel. Heeft mij enorm hard gemotiveerd.
Ben je via die bank gegaan die de nee hadden gezegd?
Ik ben via een andere bank gegaan. Maar dat is ook wel heel laat getekend. Dus ik heb tot op 2 weken voor het eigenlijke overlijden van die compromis verleiden. Niet overlijden. Ik weet dat de notaris tegen mij zei van, amai, dat is wel heel kort. Dus ik ben daar wel heel veel mee bezig geweest. Ik heb uiteindelijk wel een lening gekregen, want ik hoefde niet per se. Dat is financieel niet zo slim om dan je eigen geld er gewoon in te gaan steken. Dus ik wilde dat wel op die manier doen. Ik had dat ook alleen kunnen doen, zonder bank. Maar ik heb toen gewoon een switch gemaakt. Een beetje zoals jij daar straks zei, van... Oké, toen ik die opschortende voorwaarden heb laten passeren... Ik was toen nog in Italië, waar ik ook was bij die telefoon. Dat was 2 weken later. Ik had nog geen jaar van een bank en ik had dat geld nog niet. En toen heb ik gewoon een worst-case-oefening met mezelf gedaan. Ik dacht, oké, ik kan nu banken contacteren, vragen voor die refusal. Ik had ze van 2 banken nodig... Op schort aan de voorwaarden, ik laat het gaan, ik scheur mijn broek niet. En ik ben mijn droomhuis kwijt. Optie 1. Dat kan. Dacht ik, ja, maar dan ben ik dat droomhuis kwijt, dat wil ik eigenlijk niet. En dan dacht ik, optie 2 is, ik laat eerst gaan en er is gewoon no way back. En I will make it work. Of met een lening, of zelf verdienen. Ik heb tijd tot november om het te betalen. En ik heb toen gewoon gedacht, oké, wat is dan de worst case? Als dat niet lukt, dan moet ik 100.000 euro betalen. Dan dacht ik, goh, 100.000 euro is ook mijn geld. Geld kun je altijd terugverdienen.
Interessant, hè, qua mindset.
En ik had net 200.000 euro verdiend op 7 dagen.
Voilà.
Dus ik dacht, goh, eigenlijk, for that risk, I'll take a chance. Ik wist wat mijn worst case was. Dan nog ben ik er elke nacht weer mee bezig geweest. Het was een zeer goede oefening. Ik had gewoon zoiets van, ik ga all in. Ik ga all in op mezelf.
Voilà. Ingaan op jezelf.
Ja.
Een hele belangrijke.
Ja. Ja. En dat was een van de beste dingen die me ooit is overgekomen.
Ja, dan komt er een power in mogelijkheden die je nooit voor mogelijk had gehouden, ja. Hè.
Dat is een beetje zoals zo'n vrouwen, dat je zo'n video ziet en er valt een auto op die hun kind en die heffen die een auto op.
Voilà.
Dat. Zo.
Ja, ja.
Niet helemaal hetzelfde, maar...
Ik snap wat je wil zeggen. Op een gegeven moment hoorde ik in de podcast dat jij single werd. Jouw relatie ging uit. En dan ben je een jonge vrouw, je woont in zo'n huis en je komt op de relatiemarkt. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat menig man geïmpressioneerd is om allerlei redenen. Hoe ga je daarmee om?
Goeie vraag. Ik ben nooit super goed geweest in relaties. Ik heb altijd op mannen gevallen die dat mij niet helemaal naar waarde schatten of mij naar waarde behandelden. En in mijn laatste serieuze relatie voor mijn huidige relatie, dat was die zomer onder andere dat ik dus zoveel geld heb verdiend, zo snel. En
die zomer dat die relatie uitging?
Nee, dat was de zomer daarvoor. Maar dus ja. Ik was op die moment in die relatie Dit is een beetje de backstory voor het uitging. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment over die 500.000 euro kwam. Wat ik was aan het doen om het huis te kopen voor mezelf en voor die relatie en de kindjes dat er waren in de relatie en zo. Met de visie van ik koop dat huis voor ons, echt. Uh-huh. Want ik ging niet per se alleen in zo'n groot huis gaan wonen met slaapkamers voor kindjes. En de dag dat ik over die 500.000 euro mark ben gegaan, was mijn vriend niet blij voor mij. Die was zelfs heel ambetant. En he was making it all about him en dit en dat. En dat was, op die moment komt dat niet echt binnen, want je zit zo zelf zo on a high. Maar je voelt ook wel van, oh, dat is niet leuk, want dat bracht me heel erg terug naar vroeger. Als ik een goed rapport had, dan hadden mijn broers vaak een slecht rapport en dan kon ik precies zo niet blij zijn met mijn eigen rapport.
Dus je moest zo wat klein.
Dus ik moest me zo wat kleiner maken. En wat er dus eigenlijk is gebeurd in die zomer, dat ik met zo'n uitdaging dat zo goed heb aangepakt, is dat zeer veel mensen heel onzeker heeft gemaakt. In mijn directe omgeving. Doet je dan uitspraken of niet? Praat je te veel over geld? Ik bezie mezelf als een wandelende trigger. Ik heb daar ook min of meer peace mee gemaakt. Dat is een ander verhaal. Ik ben daar oké mee, omdat ik weet dat het mijn missie op aarde is om andere mensen te laten zien wat er ook voor hen mogelijk is. En ik zal dan wel de vloek een beetje dragen dat sommige mensen heel hard triggert. Mm-hmm. Maar bij veel mensen dat triggert, die komen daarna dan toch van ga, en het is door u dat ik dat heb ingezien. Dus ik heb zoiets van, I will bear this burden een beetje dat ik nu wel een trigger ben. Maar dus toen heb ik daar ook zeer veel tegenkanting op gekregen. En uiteindelijk is die relatie uitgegaan. Onder andere omdat mijn vriend eigenlijk op momenten als er veel drank of zo bij betrokken was, mij het totaal allemaal niet gunde. Dus wat hij op ene moment zei, was niet hetzelfde als wat er op andere momenten uitkwam. En je maakt dus wat kleiner en kleiner. Ook door je omgeving of mensen die dingen zeggen. Dus ik kwam op een gegeven moment uit die relatie omdat ik eigenlijk dooruit van dit gaat echt niet meer. En dan zit je daar. Single. Met een heel groot huis. Een team. Een publiek. Actieve klanten. En een kat. Maar je woont wel alleen. En je hebt twee bedrijven. En ik heb toen... Ben ik dan eerst nog eens op iemand gevallen die dat me niet helemaal naar waarde schatte. En dan heeft mijn beste vriendin Jessica de Blok, waar ik samen alfavrouwen heb gefound, die heeft toen tegen mij gezegd van, oh, maar jij moet echt als een queen behandeld worden. Jij verdient dat echt, dat jij de queen bent, niet dat jij een gast altijd als king behandelt. Ik ben toen heel veel daarmee bezig geweest, zo van energetisch, wat wil dat zeggen en zo. En dacht van ja, het universum gaat je altijd dezelfde lessen blijven geven en dus ook dezelfde mensen tot je je les leert. En in die halve rebound-relatie waar ik toen in zat, werd ik dus weer zo ineens zo, hoorde ik er twee weken niks van en ik werd gekozen en zo. En ik dacht zo, Amy, jij verdient deze echt niet. Kijk wat je al hebt bereikt, wat dat jij kunt. Waarom laat jij deze toe? En ik ben toen, ik heb die toen gestuurd. Ik kom naar u gereden vandaag, maar het is 2 uur rijden, naartoe gereden. En ik heb daar gewoon tegen gezegd, tegen hem en tegen heel het universum, van, ik verdien deze niet. Ik wil niet zo behandeld worden. Jij mocht dat ook niet. Jij mocht mij niet zo laten voelen. Dat is niet uw recht. En ik heb dat toen gewoon afgehandeld. Die heeft me daarna een knuffel gegeven. Ik heb dat, denk ik, relatief sec gedaan. En ik ben toen naar huis gereden. En ik dacht echt zo, hier ben ik klaar mee met deze les. 1 maand later zat ik hier op het terras. Ik heb er een video van, super grappig, met Jessica. En ik zei tegen Jessica van, kijk, ik ben best wel oké met mezelf. Maar dat is nu toch niet logisch dat ik hier zit in dat huis alleen met mijn kat. Ik zeg, mensen zeggen dat vaak, je moet gelukkig alleen zijn. En dat is wel, maar je bent als mens ook wel gemaakt om een bepaalde connectie met mensen te hebben. En die zo, die nou koken aan het wij op het terras aan het gieren van het lachen aan een dagje werken met een vrouw, die zo, wacht, oh, ik weet iemand, zegt hij tegen mij. En die pakt daar geest, hè. Zegt, ja, ik heb iemand op school gezeten, in een lagere school, en dat is zo echt ene. Ik kan die een bericht sturen.
Geweldig.
En die stuurt een bericht. Ik zeg, ja, zit je nog single, zegt hij, of ze weet, ik weet het niet. En zegt, ja, want als dat is, wil ik graag dat je een vriendin van mij ontmoet. En hij zei, oh ja, goh, oké, normaal doe ik deze niet, zegt die gast. En zegt, oké, okay, is goed. En hij zegt, oké, okay, goed, jullie gaan zondag om 4 uur een koffie drinken samen in de Revista. Oké. Okay. Grappig genoeg kende ik die jongeman. Want jaren daarvoor hadden Jessica en ik ooit voor de eerste keer een, ik wil zeggen een spreekbeurt, een talk gegeven samen. En die zat daar in het publiek. Ik wist dat niet meer. Ik wist wel dat ik die ooit had ontmoet met zijn toenmalige vriendin. En dat ik er gewoon naar was aan het kijken, dat was echt jaren geleden. Ik dacht van, amai, dat is echt een hele goede gast. Die heeft echt wel chance. Dat is zo als een blip door mijn brein gegaan. En dus, eerst een date. Ik kom eraan, oh, auto fout geparkeerd. Helemaal chaos. Die zat braaf op mij te wachten. Zo'n kei rustige man. En ik kom eraan zo af. En ik zei, hoi. En ik denk dat ik op de eerste date mijn omzet heb verteld en alles. En heel mijn verhaal van mijn huis, alles wat ik net aan u heb verteld. En die vond dat fantastisch. En ik had mezelf gewoon voorgenomen. Ik ga mijn eigen niet anders voordoen als ze met niet aankennen. Als
ze met niet aankennen.
Ik heb het gewoon op tafel gelegd. Puur uit enthousiasme, heel mijn verhaal. Die vond dat helemaal top. Die eerste koffie werd een tweede drankje, werd een ijsje, werd nog iets drinken, werd samen gaan eten. Werd zo twee knuffels aan de auto. En we zijn nu 2 jaar verder. We wonen al een hele tijd samen. En de quote van "You're not intimidating, they're intimidated" is een van de beste quotes ever, vind ik. Want ja, ik weet dat ik een wandelende trigger ben, maar dat is niet mijn probleem. En he's not triggered. If anything, heeft hij mij dus de eerste keer ooit zien spreken dat ik heb gesproken voor een zaal. Hij weet nog dat hij met mij heeft gepraat. Ik wist dat niet meer, die eerste keer. En je gaat nu mee naar elk event waar dat ik, als ik een event doe, dan is hij er als mijn support, gewoon als mijn man. En je vindt dat top en je vindt dat sexy als ik voor een zaal van 60 mensen of 100 mensen of 200 mensen staan te spreken. Als ik stuur, maar we hebben 150 sales van ons nieuwe product en we beginnen van vandaag pas. We hebben dit van sales of je hebt deze gedaan en dat geïnvesteerd en gekocht. Die vindt het allemaal top.
He's holding a space.
Ja, en dat is gewoon een soort licht in mijn leven. En al wat ik kan zeggen, en ik heb er zo lang mee gestruggeld van, moet ik mijn eigen kleiner maken? Mag ik het niet vertellen? Wat moet ik doen? Iemand heel dicht bij mij heeft ooit tegen mij gezegd, ja zeg, zat ook. Mensen zeggen altijd leuke dingen als ze gedronken hebben. Heeft dus een 2 zomers ervoor tegen mij gezegd van, of nee, die zomer daarvoor, ja. Ja, Amy, met de alfavrouwen en zo, zo ga jij toch nooit een man vinden? Toch wel.
Yes, daarom. De juiste ja. Man.
En dus, het al wat ik zou kunnen zeggen is, niet compromisen. Niet denken, ik zal mijn eigen man wat kleiner maken, of er zijn geen mannen dat ermee om kunnen. Er zijn echt wel mannen dat ermee om kunnen. Wilt dat zeggen dat je alleen maar in die harde mannelijke energie moet hebben? Nee. Mijn vriend is momenteel in een heel drukke werkperiode en ik let er wel ook op dat ik genoeg die zachte energie bij mezelf opzoek, wat soms moeilijk is in stressvolle periodes. Maar dat kan zo klein zijn als, die is nu heel druk, dus ik voorzie dan zo wat dingen zo voor eten voor hem. Dat zorgende zit in mij, maar ik moet dat wel even, want ik heb het ook heel druk, wel even gaan channelen. En ik heb gisteren zo'n schabbeke in de ijskast gemaakt, want die komt heel laat thuis en is heel vroeg weg. Ik heb alles op dat schap gezet. Ik heb daar van alles voor gezet, met proteïne, die dingen. Zeg, zo kun je het niet missen, want een man vindt het anders niet in de ijskast. En dat zijn dan wel de kleine dingen, zo zorgende dingen. Je moet wel ook in die energie stappen. Dus ook op die eerste date. Of wel zien dat je niet vanuit die hardheid, of dat je daar zit om iets te bewijzen. Dus dat is zeker wel een balans zoeken, maar it gets to be both gewoon.
Absoluut. Ik denk dat wij nog uren kunnen praten over mannelijke, vrouwelijke energie. Ik ben nog heel benieuwd waar jij van droomt. Ik weet het eigenlijk, want ik heb het jou gevraagd tijdens de Belgian Podcast Award. Maar helaas is onze tijd om. Maar heel erg bedankt, Amy, voor dit hele mooie gesprek. En ik wens jou alle goeds.
Dankjewel, Katrien.